Pietje, mijn naam staat erbij.
Je naam staat erbij. En dan zie je naam.
Ik ben ambtelijke ondersteuning 1. Ja, lekker.
Goedenavond. Van harte welkom bij deze beeldvormdeavond over grootschalige ontwikkelingen, energie en infrastructuur. En op initiatief van de heer Van der Kaaien en mevrouw Verwaaien. Mijn naam is Sjaak Zwart, ik ben vanavond uw voorzitter. Deze technische sessie is bedoeld om u te informeren en voor u de gelegenheid om technische vragen te stellen. Het doel van de avond is u te informeren over de details en de voortgang van de FAWOS 2031-2040. Tevens wordt de impact van een mogelijke aanlanding in de gemeente Bergen besproken en de rol die de gemeente kan spelen in dit proces. In het agendaverzoek werd aangegeven dat ook het zoekgebied van zonnepanelen behandeld zou worden, maar daarvan heeft het college aangegeven dat dit op een later tijdstip terugkomt. Op 20 juni jongstleden heeft de Raad de herijking RES vastgesteld. In dit document en het bijbehorende raadsvoorstel staat de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de zoekgebieden voor zonne-energie omschreven. Ik geef nu graag het woord aan de heer Jansen van het ministerie Klimaat en Groene Groei voor de presentatie. En aan u de vraag of u met vragen wil wachten tot de presentatie klaar is. Gaat uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Fijn dat ik hier mag komen om het een en ander te vertellen. Ik heb een presentatie voorbereid, maar ik hoor net dat u al helemaal geïnformeerd bent over zowel 380 kV als FAWOS. Dus ik denk dat ik dan heel snel klaar ga zijn. Ik was wel voornemens om de laatste stand van denken met u te delen. En de laatste stand van denken, dat betekent dat ik eigenlijk nog net een stapje verder wil gaan als dat we vandaag, want we hadden vandaag een presentatie voor alle beleidsambtenaren en bestuurders in Noord-Holland. En ik ga u nog eigenlijk ook eventjes meenemen als laatste in wat ik zie gebeuren. En dat is een persoonlijke invulling. En dat is natuurlijk gevaarlijk, dus pin mij er niet op vast. Maar ik denk dat door eventjes wat inzichten te geven vanuit mijn perspectief, ik u kan helpen om ook even na te denken over van wat kan er nou bij mij in de gemeente gebeuren en wat vinden we daarvan en hoe staan we in deze wedstrijd. Want zoals ik het inmiddels een beetje begin te realiseren, is die energietransitie die we met z'n allen willen, omdat bijvoorbeeld de tanks door de straten van, noemen ze een Oekraïnse stad, rollen. Die energietransitie die wij met z'n allen willen, die gaat ook bij ons echt wel zichtbaar worden. En dat hebben we tot op heden, hebben we wel allemaal nagedacht over een warmtepomp en misschien een elektrische auto. Maar er is behoorlijk wat voor nodig om alle fossiele brandstoffen die wij in Nederland sinds de laatste 100 jaar zijn gaan gebruiken, om die allemaal te vervangen met duurzame bronnen of met bronnen die meestal elektriciteit, een elektriciteitsbron hebben. En wat dat betekent voor de infrastructuur in Nederland. Want dat is eigenlijk de opgave. En dan is Noord-Holland een van die plekken waar een boel kan en misschien wel moet gaan gebeuren. Zou jij mijn plaatjes willen laten zien? Dan ga ik er doorheen klikken. Nou, ik hoorde net al een van uw collega's zeggen, verbinding aan land, wind op zee, FAWOS, wat een afkorting. Toen ik begon met het programma, toen werd er in Zeeland, werd telefonisch de eerste keer het AO bij elkaar gehaald. En toen stond er in het hotel waar de zitting plaatsvond, stond toen het programma FABOLS. Dat hadden ze verkeerd begrepen door de telefoon. Maar het is verbinding aanlanding wind op zee. En wij zoeken dus naar de verbindingen die van de windparken op zee naar, naar land komen. Het stukje zee, dat doet een collega van mij, die is daar met name met de tracés bezig. Ik ben met name met de tracés bezig in Noord-Holland. En zo zijn er ook collega's die kijken naar bijvoorbeeld het tracé via de Delta-Rijn-corridor helemaal tot aan Limburg. Wij komen met gelijkstroom aan. Weet u eigenlijk allemaal, dat heb ik al eens een keer uitgelegd, blijkt. We gaan in kabels van 2 gigawatt. 1 gigawatt is ongeveer net zoveel stroom als 1 miljoen huishoudens. En wij zijn op zoek naar energie in de periode 30-40, waarin wij denken 30 gigawatt extra aan land te brengen. Bovenop de huidige 20 gigawatt die er tot 2030 op dit moment in de parken aan in de tenders wordt uitgegeven aan de verschillende windpartijen die daar windmolens bouwen en die nu nog redelijk dicht bij de kust aan land wordt gebracht. En wij gaan steeds verder weg. Daar is het volgende plaatje ook een beetje een voorbeeld van. Die blauwe, die worden op dit moment getenderd, stuk voor stuk. We zitten daar ongeveer op de helft van. Dus er is 1 met een geel hoekje uit. En daar nog net 2 verder. Die zijn op dit moment, een half jaar geleden is er nog eentje getenderd. En die is ook weer, ik zou maar zeggen, verkocht. Die laatste 3 zijn dan tot 2030 worden die getenderd. En dan zijn wij aan de beurt. En dat gaan we nu voorbereiden. Die donkerblauwe die zijn inmiddels al gerealiseerd op dit kaartje. En die gele die zit dus in project Fabels. En dan is met name het, gebied wat we noemen 6-7. Dat is die grote vlek helemaal bovenaan. Dat is een enorme lel waar we enorm veel energie van denken te halen. Waar de scheepvaartroutes nog niet zijn ingetekend. Hè, dus er moet nog moet dat worden uitgedacht. En de lichtblauwe vlakken met een blauw lijntje eromheen. Die zijn dan voor het doorkijkje naar 2040, 2050. Waarin we nog een keertje 20 gigawatt willen uitgeven. Om zo samen in 2050 70 gigawatt elektriciteit van zee te kunnen halen. Opgesteld vermogen. En waarmee wij zoveel energie van zee kunnen halen dat we aardgas, kolen, olie, wat wij in Nederland gebruiken, dat we dat kunnen elektrificeren. En daarvoor zijn natuurlijk kabels op land ook nodig. En die stroomkabels, die liggen er in, wat ons betreft, in de meeste gevallen al. De 380 kV hoogspanningsleidingen, die moeten er dan zijn. En dan zoeken wij dus naar een station, een transformatorstation van 380 kV, waar ruimte op is, technische ruimte. En ruimte, fysieke ruimte, maar met name ook de energetische ruimte, om die 2 gigawatt op kwijt te kunnen. En ik benoem dat even zo, omdat dat een belangrijke context is voor onze opgave. Er wordt vaak gezegd, land de boel aan in IJmuiden, neem Beverwijk. Je moet het zo zien, het is een soort stekkerdoos, zo'n 380 kV stations. En van Beverwijk zijn alle stekkers al bezet, alle stopcontacten op die stekkerdoos. Wij kunnen daar niet meer bij. Dus wij zoeken naar lege stekkerdozen, lege 380 kV stations. En het fijne van Noord-Holland is dat er een nieuwe leiding wordt gelegd, namelijk de netcongestie 380 kV wordt hier opgelost. En dat betekent er komen 2 spiksplinternieuwe, relatief lege stekkerdozen. Eentje in de kop en eentje op de lijn Diemen-Beverwijk. En voor beide geldt, voor ons is dat een zegen, want dat betekent als wij daar naartoe kunnen traceren, dan is dat een optie om een aanlanding te regelen. Nou, hoe ziet zo'n aanlanding eruit? We proberen op 2 manieren aan te landen. Wij hebben het geloof dat, zo ik schat zelf in rond 2040, er ook waterstofproductie op zee gaat plaatsvinden. En dan wel op de volgende manier. We weten nog niet precies hoe die molens die waterstof gaan maken. Of dat iedere windmolen apart is. Of dat het bijvoorbeeld een boorplatformachtig iets wordt waar een installatie staat, een electrolyzer noem je dat, die dan daar waterstof gaat maken. Die wordt onder druk gebracht, gaat aan land en komt dan aan land bijvoorbeeld in Den Helder of bijvoorbeeld in de IJmond of bijvoorbeeld in Groningen. We zijn op zoek naar twee locaties in het landelijke Fabelsproject, twee locaties in Nederland. En ik denk dat Noord-Holland daar goede kaarten voor heeft. In Den Helder komt dit moment ongeveer 90% van het aardgas van de Noordzee naar binnen. Een van die leidingen gebruiken, hergebruiken voor waterstof lijkt mij geen rare gedachte. Daar moeten we nog de puzzel voor leggen landelijk. En dan zullen ook andere provincies zeggen van nou doe ons maar een aanlanding met waterstof. Relatief weinig discussie over aanlandingen voor waterstof. Iedereen steekt daar wel zijn vinger voor op. Het ziet er als volgt uit. We gaan die pijp ondergronds door onder de zeebodem. We komen aan land. Dan wordt het een Fabels landproject zoals wij die hebben. Dan moet er een locatie worden gezocht voor een afsluiterlocatie. Denk aan een soort van kraantje. Dan moet er een aanlandstation worden gebouwd. En nog een afsluiterlocatie naar het landelijke waterstofnet. Wat ook weer eigenlijk bestaat uit bestaande gasleidingen die we omkatten naar waterstof. Zo'n aanlandstation is ongeveer 2 hectare. Zo'n aanlandstation is ongeveer 5 meter hoog. Ik kan me voorstellen dat daar best ruimte voor te vinden is in een boel gemeenten. En zeker als daar op dit moment al aardgas bijvoorbeeld wordt aangeland. Anders is het voor elektriciteit. In een windpark wordt wisselstroom gemaakt. Een windmolen maakt standaard wisselstroom. Omdat die windparken zo ver liggen, zo ver uit de kust, kunnen we die niet als wisselstroom aan land brengen. Dan worden die kabels te warm, dan ontstaat er te veel weerstand. En wat we daarom doen is dat we ze net zo goed als dat u een telefoon heeft met een adapter en in de batterij van de telefoon gaat het op gelijkstroom, willen we zo'n adapter op zee bouwen. Die adapters die maken er 2 gigawatt gelijkstroom van. Die gelijkstroom kan je veel verder transporteren. Dat kan honderden kilometers zijn. Die kunnen we tot ver in de binnenlanden van Europa naartoe brengen. Aan de andere kant moet weer zo'n adaptertje staan om er weer wisselstroom van te maken. En dat wordt natuurlijk wel een lastige opgave. Want zo'n adapterblokje van ons is 5,5 hectare. En 2 hectare werkgebied om dat ding te bouwen. Dus we hebben op een bepaald moment 7 hectare nodig. En wat er overblijft is een doos van 25 meter hoog. Die stoppen we niet zo makkelijk meer weg. Dat is een ondergronds tracé. Dus wij komen met gelijkstroom uit zee. We boren hem of we maken een open ontgraving. Dat ligt eraan. Hè? Als je bijvoorbeeld denkt aan de duinen, daar boren we liever doorheen. Maar er zijn veel gebieden waarvan we zeggen, nou liever een open ontgraving. Dan kan je veel beter, veel gerichter en veel sneller, veel goedkoper die kabel ingraven in een kabelbed. En na die adapter wordt het wisselstroom. Die kunnen we nog op maximaal afstand van 6 kilometer ondergronds brengen. En dan moeten we hem aansluiten op het hoogspanningsnet. Op dat transformatorsysteem. Op die stekkerdoos. Dat stukje, die 6 kilometer rondom de transformatorstations, dat is de locatie waar die converter moet komen, die hem van gelijkstroom naar wisselstroom brengt. En wij zijn op zoek naar de route vanaf de kust naar die transformatorstations met die cirkel van 6 kilometer eromheen. Dat is in het kort de opgave. Nou, wat gebeurt daar dan? Ik heb even een paar plaatjes laten zien. We brengen de kabel aan land. Dat zijn dikke jongens. En daarvoor is het nodig dat er aan de kust voor een periode van, ik schat in een half jaar, in Wijk aan Zee heeft het best lang geduurd, een wat we noemen zandkasteel gebouwd wordt. Dat zandkasteel dat is nodig omdat aan de uittreden van de boring die wij doen, er in de regel vaak duinen zijn. Als die duinen hoog zijn en wij zijn laag aan het strand en je hebt boorvloeistof en je wil die kabel er doorheen trekken, dan zakt de boorvloeistof er weer uit. Je wil dus dat die twee gelijk zijn en daarvoor moet de kust worden opgehoogd. Ik kom hier straks nog wel een keer op terug in mijn presentatie. Dan zijn er, op het moment dat wij een aantal boringen doen, worden die altijd, moeten die bereikbaar zijn met bijvoorbeeld deze kroonsteentjes. Dit zijn verbindingen. Wij kunnen maximaal 1,5 kilometer boren. Dan moeten we naar boven komen. En dat is simpelweg omdat de haspel waar de kabel op zit niet groter kan zijn dan 1,5 kilometer kabel. Die kabels zijn behoorlijk fors. Daar gaat niet meer op. Makkelijker is dan om een open ontgraving te doen. Wat wij overhouden is een ZRO-strook. Daar kan geen huis op worden gebouwd. Daar kunnen geen wortelende bomen op. Dus dat is de strook waar eigenlijk niets mag. Er mag nog wel een boer overheen rijden met een trekker. Tussen de 7 en de 11 meter. Voor één aanlanding. Als wij meerdere aanlandingen nodig hebben, wordt die ZRO-strook natuurlijk ook breder. En tijdens de werkzaamheden hebben we ongeveer 30 meter aan nodig, omdat er graafmachines, bewegingen, zand, etc. nodig is. Uiteindelijk sluiten we aan op dat hoogspanningsstation. Ik denk dat bekend is hoe dat eruit ziet. En wellicht ook door het project 380 Café. Nog een plaatje van het converterstation. Hier staat hij prachtig in het open veld. Wij zijn natuurlijk op zoek, omdat wij die 6 kilometer eromheen kunnen trekken, zijn wij op zoek met name naar bijvoorbeeld, zijn er nou locaties waar bijvoorbeeld een klasse 5 bedrijfterrein is. Want dat is een veel elegantere manier dan hem zo plomp verloren in het open veld neer te zetten. Dit ding heeft ook een milieucontour, hij maakt geluid. Dit is eigenlijk niet iets wat je zomaar in het wilde weg wilt neerzetten. Daar hebben we in natuurlijk... proberen we dat in te passen in bestaande bedrijfterreinen.
Als je kijkt naar de kaartjes die erbij horen, is het dan logisch dat zoiets in Bergen of een boeggemeente...
Nou, ik geloof niet dat hier in een omtrek van 6 kilometer een 380 kV-station ligt.
Of gepland is?
Nee, ik geloof het niet.
Dus dit is gewoon meeweten en niet bang zijn dat die hier komt?
Ik geloof niet dat er in de nabijheid van Bergen een 380 kV-station is en dus kunnen wij hier nooit een converter neerzetten. Want wij zijn gebonden aan die 6 kilometer. En dan als klap op de vuurpijl. Wij zijn op zoek naar 10 aanlandingen. Dus dat is 20 gigawatt stroom. Als het nou zacht waait, dan kunnen we dat op het net wel kwijt. Dan kan Tata doordraaien, want dat soort bedrijven die gebruiken natuurlijk een boel stroom. Dan kan iedereen zijn elektrische auto opladen, et cetera, et cetera. Maar als het nou hard waait, dan komt er misschien wel zoveel energie uit die windparken dat we op dat moment te veel hebben. De stroomprijs daalt dan, dan moeten we eigenlijk het net gaan stabiliseren. En we denken op dit moment, dat gaan we doen met elektrolyse. Want dat waterstofgas... Daar kan je ook weer mooie dingen mee doen. Daar kan je auto's op laten rijden. Daar kunnen we groen staal mee maken. Daar kunnen we vliegtuigen wel misschien wel mee laten vliegen. In Den Helder zeggen we willen transportbrandstoffen voor onze schepen. Dat zou je allemaal met dat waterstof kunnen doen. De chemie is hier geïnteresseerd in. Dus laten we dan het net balanceren. En dan die waterstof kunnen we opslaan in onze zoutcavernes. Netbalancering. Dus dan zijn we op zoek naar hele grote, nu nog niet bestaande fabrieken voor waterstof van 1 gigawatt. 20 hectare groot. Dat is een beetje ruim gerekend. Want in deze electrolyzer, in deze waterstoffabriek, daar zit ook meegerekend. Dat zie je bij nummertje 4. Een deel van het transformatorstation. En wat er ook bij gerekend is, is een waterfabriek die bijvoorbeeld van zeewater, zoet water, puur water kan maken om dat voor elektrolyse te gebruiken. Dus dat kan misschien wel kleiner. En als je nu kijkt naar bestaande initiatieven, die zijn niet zo groot als 1 gigawatt. Die kunnen voor 100 megawatt, dus een tiende, doen zij op 10 hectare. Dat is de helft. Dus dit zou, op 1 hectare, sorry. Dit zou wellicht veel compacter kunnen. Maar we rekenen hier met het worst case scenario. Hier zijn we naar op zoek. Want Fabels is eigenlijk nog eventjes met elkaar strategisch een afweging maken. Wat willen we nou? Wat gaan we waar doen? En daarna pas komen we in procedure voor het echte werk. Dit wordt de keuze en hier moet het gaan gebeuren. Hier zie je een rood balkje om het stukje van deze planning. En bij stap 4 staat planuitwerking en stap 5 het projectbesluit. Kijk, dat is pas dat er daadwerkelijk is. Wij zitten, Fabels zit in stap 1, 2, 3 met een voorkeursbeslissing. En die voorkeursbeslissing is, welke route gaan wij in Nederland gebruiken? Welke routes voor die 10 aanlandingen, voor die 20 gigawatt? Dat gaat de ministerraad doen in 2025. En dan daarna pas gaan we eigenlijk het kunstje nog een keer overdoen. Dan wordt het meer een project. Iedere tracé wat wij nu in oogenschouw nemen voor het strategische vraagstuk voor heel Nederland, wordt dan daarna als project verder uitgewerkt. Ieder tracé. En dan denken wij in 2030 is dat project per tracé afgerond en dan kan er ook daadwerkelijk een schop in de grond en dan zijn precies op dat moment de bestaande parken uitgetenderd. Dus dan kunnen we de trein gewoon door laten kachelen en kunnen we weer de nieuwe windparken tenderen. Nou, wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? We hebben het voornemen voor participatie gepubliceerd. En we zijn begonnen met de inhoud te verkennen. En we hebben de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau gepubliceerd. En op dit moment zijn we nog steeds bezig met de laatste reacties. Om die te formuleren op die we als zienswijze hebben binnengekregen op de concept NAD. Op die notitie reikwijdte en detailniveau. Dat is eigenlijk het onderzoeksprogramma. Ondertussen zijn wij ook al aan het onderzoeken geslagen. Daar ga ik straks eventjes het een en ander van laten zien. Gewoon een tipje van de sluier. Dit is wat op dit moment de stand van denken is. En dan denken wij dat wij die NRD, nou ja, na de zomer, dat is eigenlijk vandaag. Dus tussen nu en komende maand. Die reacties kunnen publiceren en ook de NRD kunnen vaststellen. Dus dat is het moment eigenlijk nu. Nou, waar staan we dan voor de toekomst? Uit die reacties van die concept NRD, ons onderzoeksplan, zijn eigenlijk best wel een aantal aardige vragen ingesteld, waarvan wij hebben gezegd, ja, het zit nu niet in ons onderzoek, dat moeten we eigenlijk ook onderzoeken. Bijvoorbeeld een beetje een gewijzigde route. Of hebben jullie daar en daar aan gedacht? Oh, dit hebben we eigenlijk nog niet voldoende diep onderzocht. Dit moet een spade dieper. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dat brengen we verder. En dat zal dan... moet ik even goed kijken. Ik meen in... Eind 2025, nee, mei 2025 is dat klaar. Dan is dat onderzoek zo ver uitgehard, dan moeten we eigenlijk het naadje van de kous weten. Wat zijn de technische voor- en nadelen van elke route? We hebben de provincie gevraagd. En de regio, alle gemeenten in de regio, kom nou met een advies waarvan jullie denken, dit is de optimale route in Noord-Holland. Deze aanlanding, deze route, dit transformatorstation, dit zijn de locaties voor onze converters. En breng daarin een volgorde aan, want wij weten nog niet precies welk van de 10 aanlandingen het worden. En of daarvan 5, 2 of 8 in Noord-Holland moeten gaan landen. Want dat is ook afhankelijk van wat er in Zeeland gebeurt, wat er in Groningen gebeurt, en wat er met die Delta-Rijn-corridor gebeurt, wat er in Limburg gebeurt, en hoeveel aanlandingen men daar kwijt kan. Dus kom met een soort van volgorde, voorkeursvolgorde. Dit is de voorkeursvolgorde van voor Noord-Holland van onze aanlandingen. En doe dat dan ook, als het even kan, in samenhang met 380 kV. Want zoals jullie weten, als er in de kop wordt aangeland, dan wordt die 380 kV in tweevoud uitgevoerd. Op dit moment nemen zij mee dat er een kans bestaat of een risico is dat wij zeggen, nou, in zeg maar eens wat, bij Tata Steel lukt de aanlanding niet. We gaan naar de kop, want laten we dat dan maar doen. Dat is natuurlijk ook een spel tussen bestuurders en gemeente. Waar willen we het? Wat is het ons waard? En niet alleen maar een technisch vraagstuk. Dat is het regioadvies. En het regioadvies, dat is eigenlijk dus het advies wat wij vragen aan de regio, waar we vandaag een bijeenkomst over hebben gehad en waarvan de provincie zegt, wij nemen daarvan de coördinatie. En dat betekent dat in het regioadvies ook een deel van het antwoord op de vraag die ik van Edwin vanochtend nog even meekreeg. Namelijk, waar zit voor de gemeenteraad nou de beïnvloeding en het handvat om nog iets te kunnen? Nou, in dat regioadvies, daar kun je iets. Daarnaast brengen wij natuurlijk het ontwerpprogramma in 2026, waarin als het ware dat regioadvies is gestold en waarbij wij een afweging hebben gemaakt. Nou, wat wij hebben opgehaald uit Groningen, uit Noord-Holland, uit Zuid-Holland, uit Limburg. Dat moet landen in een programma. Dit wordt wat ons betreft de 10 aanlandingen en de 2 waterstofleidingen in Nederland. En dit is de rol van Noord-Holland daarin. Dat programma waarvan wij denken, zo zouden we het naar de ministerraad moeten brengen, zo zou de minister het moeten vaststellen, dat wordt ook opnieuw in de inspraak gebracht. Dus in 2026 is er ook een duidelijke markering waarin de gemeenteraad zijn invloed kan laten gelden. En dan daarna, Q2, zal dat worden vastgesteld door de minister. Dan laat ik deze dia nog even zien, want dat was ook een van de vragen. Dit is de ladder, de participatieladder. Nou, natuurlijk hebben wij op gezette tijden informatieavonden. Dat zijn met name bij die inspraakrondes. We hebben in deze regio ook een inspraak gehad voor de concept NRD. Ik heb denk ik in deze regio, Edwin, ik kijk ook even naar jou, 8 mensen geteld. Misschien waren het er 5. Ik vond het geen goed, druk bezochte avond. En ik vind dat enorm jammer, want die energietransitie gaat ons allemaal raken. Misschien is dat de volgende ronde anders. Ik weet dat in oktober het project 380 kV inspraakavonden heeft, of informatieavonden. Want zij staan aan de vooravond van de publicatie van de concept NRD. Daar zijn wij dan ook. En dan hebben wij september.
Ja.
Gisteren. Oh, kijk aan. Nou, daar proberen wij dan altijd bij te zijn. Daar probeert iemand van Fabels ook de Fabels, het Fabels geluid en het Fabels inzichten. Zodat er in ieder geval ook enig besef is van de samenhang van deze projecten. Proberen te laten zien. Maar dat is informeren. En dat is eigenlijk, vind ik zelf altijd, ja, dat is voor wie het leuk vindt. Ik vind veel belangrijker dat wij daarnaast vanuit FAWOS proberen om georganiseerde bewoners ook daadwerkelijk veel actiever te informeren. Daarvoor organiseren wij dialoogsessies. Op een dialoogsessie hebben wij een verhaal zoals dit. En dan gaan we met elkaar van, goh, wat vind je daarvan? Waar moeten we rekening mee houden? En de partijen die we daarvoor uitnodigen, dat zijn bijvoorbeeld de strandtenthouders. Of dat is de vogelwacht Zaanstreek. Of dat is, nou, dat soort partijen die meestal wel wat vinden van dergelijke ruimtelijke ingrepen, die met regelmaat ook bij jullie op de stoep staan, of die een inspraakreactie, waarvan we een inspraakreactie kunnen verwachten. Die proberen we wat actiever te betrekken en te raadplegen. En op gezette tijden halen we die bij elkaar en kijken we van, hey, wat moeten wij nou nog doen aan het veranderen? Waar kunnen wij nog slimmigheid inbrengen? Wat moeten wij nog onderzoeken, et cetera? Dan hebben we natuurlijk ook nog de professionals. Die worden nog actiever betrokken. Die hebben ook echt een adviserende rol. En dan als laatste hebben wij natuurlijk de mede-overheden. Maar ook bijvoorbeeld de netbeheerders, Rijkswaterstaat, GasUnie. Die wat ons betreft best wel dicht in de cockpit zitten. En ook hun technische kennis inbrengen. En daar een intensieve samenwerking mee hebben.
Ik heb even een technische vraag. Hoe lang bent u nog bezig ongeveer? Want anders lopen we uit de tijd. We hebben nog een aantal minuten en misschien zijn er nog wat vragen.
Ja, nou dan ga ik een klein stukje overslaan. Want dan wil ik namelijk naar de... Ja, ik heb nog 4 slides en dan wil ik die laatste wil ik echt niet onthouden.
Deze wordt gedeeld met ons.
Ja, die zal ik delen. Ja. Nou, dit is wat we op dit moment onderzoeken in de kop van Noord-Holland. Ik geef even aan, hier zie je een hele grote cirkel, dat is rondom Agripoort. Op het moment dat we daar aanlanden, we weten niet precies waar, en daarom zijn er behoorlijk wat van die lijnen getekend, dan betekent dat dus dat er een dubbele masterij naar het zuiden moet. Dit is het zoekplaatje voor Noord-Holland-Zuid. Daar wil ik wel eventjes bij stilstaan, want het is jammer dat mijn pijltje niet zichtbaar is op het scherm. Maar daar zie je dat Egmond aan Zee voor ons een aanlandlocatie is. En een mogelijke aanlandlocatie, ja, sorry. Ja. En nou ga ik een stapje verder dan dat er vandaag werd gedaan bij de bestuurders. Want de onderste is Zandvoort. En Zandvoort die moet door Haarlem heen, langs Bloemendaal, door het circuit. Dat wordt een hele lastige. Die daarboven is IJmuiden. Oh, en dan vergeet ik nog een belangrijk argument. De duinenrij bij Zandvoort is behoorlijk breed. Dat is Natura 2000. Dat is vrij lastig boren. De eerste 1,5 kilometer is prima te doen. Maar dan moeten wij boven komen in Natura 2000 gebied. En dan moet daar dat kroonsteentje komen. En dat kan eigenlijk niet omdat het Natura 2000 is. Dus dan zijn we altijd op zoek naar een parkeerplaats of een tennisveld wat er in de buurt ligt. Wat we dan kunnen misbruiken voor onze boring. Datzelfde geldt natuurlijk voor Castricum. En dan is Egmond aan Zee een relatief smalle duinerij. In de kop van Noord-Holland is het allemaal smal. Dat is helemaal geen punt om daar te boren. Dus als ik vanuit de duinenrijen ga kijken, hier zijn de duinen zo smal, dat kan makkelijk met 1 boring. Hier zijn de duinen zo breed, dat wordt vanuit Natura 2000 perspectief een hele lastige opgave. Als ik kijk naar die communicerende vaten met die zandkastelen die voor de kust moeten worden gebracht, de duinen van Castricum, die zijn behoorlijk hoog. Als wij daar een intredepunt moeten gaan ophogen aan de kust, dat wordt, ik schat in dat het een lastige gaat worden. Zo niet ondoenbaar. En dat betekent dat als je gaat nadenken over van welke tracés zijn nou uitvoerbaar, dan vallen er in het zuiden een heleboel af als we niet onze stinkende best gaan doen om dat mogelijk te maken en om echt tot het uiterste te gaan wat er mogelijk is en misschien wel wat we niet willen, maar het alternatief is dat we gaan aanlanden in de kop. Tata Steel wordt natuurlijk altijd genoemd. Daar hebben we één probleem en dat is van het Tata Steel terrein af te komen, want daarvoor moeten we door de zijkanaal A, de pijp, moeten we boren. Die heeft dambanden, die gaan enorm diep. Dat wordt waarschijnlijk een onmogelijke opgave. Nou, dit is wat we op dit moment niet zo hebben opgeschreven, maar wel waarvan eventjes de gedachte uitgaan van ja, hou er rekening mee. De makkelijke oplossing is naar de kop. Als ik mijn Haagse collega's vraag, die zeggen vaak, Jurriaan houdt toch op met Noord-Holland-Zuid. We gaan aanlanden in de kop, zie je dat niet? Als ik hier praat met de omgeving, dan zegt iedereen, ho, wacht even, die dubbele masterij, liever niet. Laten we aanlanden daar waar de energie gebruikt wordt. En dat is het zuiden van Noord-Holland. Maar technisch is dat meer dan een uitdaging. Dan wil ik deze nog even laten zien. Dit is het plaatje van, er mist een rode streep naar boven. He, dit is het plaatje van 380 kV. Maar je ziet hier nog iets op, namelijk het hoogspanningsnetwerk. Dat zijn die rode lijnen, dat zijn eigenlijk telkens cirkels. En we kunnen niet ongegeneerd 10 aanlandingen op één zo'n cirkel kwijt. We moeten dat spreiden over Nederland, want anders slaan ergens de stoppen door in zo'n cirkeltje. We kunnen in Noord-Holland om en nabij de 4 aanlandingen kwijt. En dan maakt het niet uit of het de kop is of het zuiden, want dan zitten we telkens in datzelfde cirkeltje. En die 4 aanlandingen, dat mag je niet notuleren, want dan zegt mijn programmachef, die zegt, nee, dat kunnen er ook nog wel eens 5 worden. Maar ongeveer 4 aanlandingen, dan betekent dat, dan zit het zo vol, dan moet er een electrolyzer bij. Dus eigenlijk, en daarbij, als we gaan tellen 10 aanlandingen, in Groningen hebben ze ooit gezegd, doe ons maar een derde, maar er is de stand van denken omgeslagen. Die hoeveelheid energie die moet door de Waddenzee. En dat is vanuit UNESCO werelderfgoed een onmogelijke opgave. We zijn aan het nadenken, aan het broeden of dat niet een buisleiding kan worden. Een geboorde buisleiding waar we dan als aan zo'n kabel grote kabel doorheen kunnen gaan trekken. Nou, daar wordt het toch lastiger dan dat we denken. De Delta-Rijn-corridor schiet in de vertraging. En in Zeeland, een aanlandpunt, daar krijgen ze 2, misschien wel 4 kerncentrales. Dus het aanlanden van wind uit zee wordt daar een hele lastige. Als ik de 10 probeer weg te zetten, dan is er 1 plek die echt wel veel straks te verstouwen krijgt. En dat is hoogstwaarschijnlijk Noord-Holland. Dus die 4 lijkt mij een realistische gedachte. En dat betekent, dit is het plaatje van 380 kV in de samenhang, hè, dat het dus belangrijk wordt om na te denken, zowel welke tracés worden dat dan, als het in de kop gaat gebeuren, en wordt het dan een dubbel tracé, of splitsen we die op en maken we er eentje van enkele kilometers uit elkaar, wie gaat die pijn pakken? En als het in het zuiden kan, is het verrekte belangrijk om je te beseffen dat als wij helemaal naar Amsterdam-Noord moeten, dat een heel ander verhaal wordt, want dan moeten we door de Beemse, door de Schermen, door alle Natura 2000 gebieden en het Veenweide, waar we dan een kabelbed in moeten gaan leggen met zand, et cetera, wat daar het veen in zakt. Er is geen enkele, niemand wordt daar vrolijk van. Aan de andere kant, als we hier in Egmond naar beneden zouden moeten. Daar hebben we de binnenduinrand met, mij wordt verteld, de hoogste orchideedichtheid en de grootste weidevogeldichtheid van Noord-Holland. Daar wordt ook niemand vrolijk van. En iemand zal ergens de pijn moeten gaan pakken, omdat, ja, het is of bovenlangs of onderlangs. En als ik ze afpeil, dit is kiezen uit alleen slechte opties. Nou, dat is, dit was mijn praatje, meneer de voorzitter. Ik dacht, ik eindig vrolijk, maar...
U sluit af met een bemoedigend woord.
Ja.
Dank voor de presentatie. Wie van u heeft nog een vraag? Meneer Van der Kaai.
Ten eerste, Jurian, hartelijk dank voor de presentatie. En Sjaak, hartelijk dank voor het overnemen van het voorzitterschap, want wij zitten hier als mede-organisatoren hiervan. Ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat we nu wel op een serieus punt aan zijn gekomen. We kunnen er niet meer omheen. Kijk, we hebben nog wel een aantal vragen. Hè. Dat is ten eerste die stekkerdoos, die aansluitingspunten. Dat is met name voor waterstof.
Nee. Nee. Nee, wij komen met... Daar komen met elektriciteit uit zee, met die gelijkstroom.
Ja. Ja.
En die moet dan op het bestaande hoogspanningsnet. En wij gaan ervan uit dat vanwege 380 kV het project, er straks een bestaande stekkerdoos staat om en nabij Agripoort.
Ja.
En dat er ook eentje staat ergens op de lijn Diemen-Beverwijk. Want er moet een T-stukje van het bestaande net naar boven. En dat T-stukje, dat is ook een nieuw transformatiestation op die lijn. En dat betekent, daar komt enige ruimte. In de kop komt zeker weten ruimte, want er komt ook nog een 150 kV-station. En het enige wat daarop aansluit zijn een paar datacentra. En verder gebeurt er heel weinig in de kop. Bij bijvoorbeeld A9 Zuid, die zit aan de zuidkant van het Noordzeekanaalgebied. Daar wordt ook een nieuw station ontwikkeld. Maar dat zit bij voorbaat eigenlijk al vol, want de haven van Amsterdam die wil elektrificeren. Dus alle walstroom moet daar vandaan komen. Alle processen die op dit moment op diesel en olie gaan, die moeten straks allemaal elektrisch gaan. En dan heb ik het niet over morgen, maar met name over overmorgen.
Ja, die A9 Zuid, als ik vraag, want dat is daar in de buurt van, zeg maar, Spaanwouden en alles.
Ja, ja, ja.
Daar zijn ze al een beetje bezig, hè, ja, met voorbereiden.
Ja.
En dat, mijn vraag is ook over het noorden. Je hebt die Agripoort, noemde je, met die datacentra.
Ja.
Maar vanuit de kop van Noord-Holland kan dat rechtstreeks. Dat hoeft natuurlijk niet via Egmond aan Zee.
Nee, dat gaat dan ondergronds, vanaf Julianendorp, ja, de grote keten, ja, gaan we dan ondergronds naar om en nabij Agripoort.
Ja. Dus als we het kop van Noord-Holland hebben en we hebben het zuiden van de A9, waarom is het dan zo belangrijk dat Egmond ook in de picture is? Dat is onze vraag.
En dat is een interessante, want op het moment dat wij dus naar nabij Agripoort ook aanlanden, dan komen er twee masterijen. En wat ik oppik uit de omgeving is dat twee masterijen er eentje te veel is. Eén masterij voor de netcongestie is acceptabel. En twee masterijen, dat is een brug te ver. En daarom zijn wij op zoek, wat zijn dan de mogelijkheden om die tweede te voorkomen en dus niet aan te landen in de kop, maar zoveel mogelijk te trachten aan te landen in het zuiden. En dan heb je hem ondergronds. En dat is het verschil. Wil je de kabel ondergronds of bovengronds?
Iemand anders nog een vraag, meneer Zwart?
Ja, dank u wel. Voortgaand op het wat we net zeiden, dan komt er geen tweede, mogelijkerwijs geen tweede masterij. Dan hebben we het over één verbinding dan die bij Egmond Zee aankomt.
Nee, dat ligt mogelijk, eraan. Ja. Dat is mogelijk. Kijk, als wij op zoek zijn naar vier verbindingen, dan moeten we dus een sommetje kunnen maken. En nogmaals, hè, ik zeg niet dat het er vier...
Oh.
Misschien hebben we genoeg aan drie. Dat ligt dus ook aan Groningen, aan Zeeland en Zuid-Holland en noem ze allemaal maar op. Maar er moet een sommetje worden gemaakt. En A9-Zuid is één van de mogelijkheden. Daar moeten we dan ook kunnen komen, dat is de vraag. Of aan de noordkant van het Noordzeekanaalgebied, waar nu het station nog niet is ingetekend en waarvan we de locatie nog niet precies weten. Dat zou dan kunnen dat we via Egmond aan Zee daar kunnen komen. Het zou ook heel goed kunnen dat het misschien toch via Tata Steel terrein kan en dat we daar via die kant kunnen komen. Maar het is, op dit moment nemen we het allemaal in onderzoek. En wat we vragen, nadat alle onderzoeken zijn afgerond, dus mei volgend jaar, is aan u om samen met de regio en de provincie ons de wijsheid te geven van wat zijn nou de voorkeursroutes, de voorkeursaansluitpunten. En maak dan een prioritering en een lijstje van, nou, deze is een no-brainer en hier wordt het echt wel pijnlijk en deze willen we absoluut niet. Zodat wij daarmee landelijk die puzzel kunnen leggen en ook kunnen zeggen van, nou, dan kan je beter de no-brainer uit Zuid-Holland pakken dan dat je hier de pijn gaat doen.
Ja, maar race mee betekent het, dus de kans is aanzienlijk dat er een aanlanding in Egmondzee gaat komen.
Sorry.
En dan hebben we, als ik het goed heb begrepen, dan hebben we eigenlijk alleen een zero-zone die dus van het aanlandingspunt loopt naar converterstation. En dat converterstation staat dan op 6 kilometer, maximaal 6 kilometer afstand van zeg maar een 380 café-station.
Ja,
dus dat zou impliceren dat in de gemeente Bergen, dat wij enkel te maken krijgen dan met zo'n zonering. En dan verder niet te maken krijgen met objecten die zeg maar ergens ingepast moeten worden. Behalve die putdeksels, maar volgens mij past dat wel ergens in de grond.
Ja.
Oké, check.
Ja, en natuurlijk, ik weet niet of dat gemeente Bergen is, maar ergens moeten wij de kust aan de kust komen. Dus het kan zijn dat er tijdelijk zo'n zandkasteel moet komen.
Mevrouw Verwaaien.
Oh, Sjaak was nog. Dank u wel voor uw presentatie en al de moeite om hierheen te komen. Ik heb een paar vragen meer op het proces gericht. U zei dat u zienswijzes binnen heeft gekregen. Heeft u al een zienswijze van Noord-Holland? En zo ja, zat onze gemeente daarbij of is dat vanuit de provincie binnengekomen?
We hebben in totaal, doe ik het even uit mijn hoofd, om en nabij de 2.500 zienswijzen op het programma FAVOS gekregen. Waarvan ik denk 1.000 van Noord-Holland. Waarvan ongeveer de helft was van de bewoners die zeiden geen dubbele masterij. Dus dat was voor ons een indicatie van oké, dit is wat er leeft hier in de regio.
Oké, maar niet vanuit gemeente of provincie?
En ook vanuit gemeente, want een gemeente Wijk aan gemeente Beverwijk of een gemeente Den Helder of een gemeente Hollands Kroon, die roeren zich echt wel, want die zien een bepaalde bui al hangen.
Oké, maar niet van onze gemeente. Dat is eigenlijk dan de laatste vraag.
Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Oké, weet u niet. Dank u wel.
Weet jij dat, Edwin?
Nee, er is geen reactie vanuit de gemeente Bergen op het geen reactie gekomen vanuit de gemeente Bergen, maar dit was op de concept, notitie en rijkwijd het detailniveau.
En dat is eigenlijk het onderzoeksprogramma. Dus we komen straks in fase waarin je ook formeel een zienswijze kan indienen. En dat is van een ander gewicht dan deze fase.
Oh. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Dank u wel. U zei dat er een bijeenkomst was met 8 aanwezigen. Dus dat de belangstelling...
Informatieavond.
In de informatieavond, ja, dat het laag leek te zijn. Nu werkt het meestal zo dat de inwoners pas vaak in actie komen en echt wakker worden, als ik het zo mag uitdrukken, op het moment suprem dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Ja. De reden dat wij deze RIA ook hebben aangevraagd, is omdat wij dat voorsorteren zo belangrijk vinden, dat we de mensen al eerder betrekken daarbij. Heeft u daar in een ander gebied voor ons tips voor, dat we de mensen eerder bewust kunnen maken dat dit eraan zit te komen. Want ik denk dat de omwonenden heel veel waardevolle informatie kunnen geven.
Ik ben dan benieuwd waar je aan denkt met waardevolle informatie.
En we hebben een werkbezoek gehad bij Tenet en daar was een dame, ik weet haar naam eventjes niet meer. Mevrouw Raads. Ja. En die was bekend met het informeren van omwonenden. Zo om de pijn zeg maar te verzachten van wat er gaat gebeuren. Want inderdaad, strandpaviljoenhouders krijgen hier wellicht mee te maken. Mensen die naar hun werk gaan krijgen misschien hinder. Nou, et cetera, et cetera.
Ja, maar het lastige is natuurlijk. Ja. Wij zijn bezig nog met een strategische afweging. En op het moment dat in 2025 de ministerraad besluit. Oké, dit wordt het tracé. Voor zoveel aanlandingen, hè, want het zegt helemaal niet dat dan, noem even het voorbeeld Bergen, Egmond aan Zee, dat er één aanlanding over gaat, misschien trekken we kunnen we er wel twee kabels doorheen jassen. Pas daarna, na dat besluit is genomen, wordt dat tracé vervolgens een projectbesluit. Een project en gaan we dat project eigenlijk nog een keer, gaan we precies tot op de meter nauwkeurig kijken, hoe moet dat tracé dan lopen? En dan wordt het een Manon Raads project. Dan pas worden op die manier bewoners vaak ook wakker en zeggen dan van ja, wacht eens even, krijgen we hier een kabel door onze achtertuin? Dat is niet wat we willen. En nu zitten we nog aan de vooravond daarvan, want nu hebben we nog de keuze om te zeggen, nou wordt het Egmond aan Zee voor de Castricum. En dat is straks te laat. Want straks zeggen we, nee, dat hebben we dus in Fabels gedaan. Dus nu verwijzen naar de buren, dat kan niet meer. We hebben toen besloten dat het hier gaat komen. Nu is alleen nog maar de vraag, een metertje naar links of een metertje naar rechts. En die waardevolle informatie, daar gaat Manon, en mensen zoals Manon, die gaan ermee aan de slag. En die gaan dan informeren en betrekken en haar bewoners van Wijk aan Zee en van Beverwijk, die staan dan ook inderdaad, daar zijn de informatieavonden van ons ook drukker bezocht hoor, die gaan dan wel los. En hoe we dit moeten fixen, ik zou het niet weten. Kijk, wij doen wel ons best om die informatieavonden nu al te houden, want ik denk dat juist nu die strategische keuze nog gemaakt kan worden, je moet laten horen, nu kan het nog daar of daar naartoe. En dan is het heel belangrijk dat je ook snapt, kijk, het lastige wordt, we kunnen wel zeggen, ja, nee, doe maar lekker bij Castricum, maar weet je wel wat dat technisch voor onmogelijkheid wordt. En op het moment dat we met z'n allen in Noord-Holland zeggen, nou, we hebben met elkaar, zeggen wij in Noord-Holland tegen de minister, je moet aanlanden in Castricum en dan krijg je en je mag maar met één kabel komen. Nou, dan zeggen ze in Groningen, dat zeggen ze ook iets vergelijkbaars en in Zeeland ook. En dan zegt Sophie, die zegt dan van, nou, die Noord-Hollanders die gaan hem zo voor te kiezen krijgen. We doen het lekker in de kop, want nu besluit ik. Dus dat is ook lastig van, gaan we het samen doen of laten we Den Haag en de beleidsmedewerkers die daar zitten, zoals ik, dat besluit nemen omdat we in de regio het eigenlijk te lastig vinden. En dat moet met de provincie in het regioadvies wel stollen. En die discussie, die moet jullie wethouder ook nog eventjes goed gaan voeren van ja, ga ik er met gestrekt been, not in my backyard, of ga ik hierin van nee, ik zie dat we gezamenlijk iets moeten doen en ik zie ook de meerwaarde van daaraan bij te dragen.
Oké, dank u wel. Ja, ik wil in het kader van de tijd.
Een hele korte vraag.
De laatste vraag dan. En ja, als er andere.
Was die bijeenkomst bij de provincie Noord-Holland. Ja. Dus de start van die regioadvies is vandaag.
De allerlaatste vraag is voor meneer Heusie. En als er iemand anders dan nog een vraag heeft, dan kan die schriftelijk worden gesteld via de Griffie. Dan zorgen we ervoor dat hij op het RIS komt met beantwoording.
Ja. Dank u wel, meneer Zwart. Ik heb een korte vraag. Zijn de gevolgen voor de volksgezondheid ook bekend? Van zo'n, ja. Het aanleggen van zo'n kabel?
Ja, die worden op dit moment ook gemonitord door mensen zoals Manon. Hè, want daar worden dat soort vragen ook gesteld. Oh. En dan wordt er ook gezegd van ja, zo'n transformatorstation, wat daar ook nog bij staat. Ja. Hè, wat betekent dat? Zo'n kabel, dat gaat over mijn strand, onder mijn strandhuisje door. Heb ik daar last van? Nou, dat wordt allemaal bekeken.
Ja, oké. Okay. Wanneer is dat bekend?
Dat weet ik niet. Dat weet zij en daar kan ik best achteraan gaan.
Dank u wel.
Oké, dank u wel meneer Jansen voor deze presentatie. Of die verhelderend was, is dan... Nee, maar in ieder geval geeft het zicht dat er een moeilijk proces is en dat er nog veel besluiten genomen moeten worden. De raad zal gedurende het proces op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en we gaan hier zeker nog met elkaar over spreken, denk ik. Dank voor uw aanwezigheid. Dit was het openbare gedeelte voor vanavond.